Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Straf me of hou je bek? Dat is een beetje volgens mij wat er in je hoofd gebeurt. Op zo'n moment toch?
Ja, het is een gele kaart. Nou, die trek je je schouders op en denk je... Och,
het is ik denk dat een gele kaart nog zwaarder is. Het is echt een waarschuwing. Ja. Het is een vingertje van, hey, let op.
En?
Ik ben consultant, dus ik sta redelijk onafhankelijk in het team.
Bek houden, ik zeg, we gaan het zo doen.
Nou, ik ben aangenomen om mijn mening te geven. En
oeh, lekker. Oh,
dat is wel fijn.
Oh, Frans, niks voor mij.
Dat is ook niet voor ons. Lekker.
Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
We gaan napraten over opnieuw een bloedstollende race. Dit keer in Brazilië, waar Verstappen zijn meerdere moest erkennen aan Hamilton. En Perez, die wellicht een belangrijk punt van Mercedes afpakt. Daarover straks meer. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 46, jaargang 3 van Nederlands grootste en inmiddels award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
En we gaan napraten en vooruitblikken met onze gasten. Vandaag aan tafel Atze Kerkhoff. Hij is teambaas van Simteam Redline, waar ook Max Verstappen deel van uitmaakt. En driver performance consultant bij het Formule 1 team van Alfa Romeo. Atze, welkom.
Dankjewel.
Mag je tijdens een simrace eigenlijk ongestraft slingeren ter verdediging?
Ja, dat mag.
Oh, daar mag het wel.
Ja. Ja, want dan hebben ze iets minder marshals die daar moeilijk over doen.
Dan ook bij ons, ingevlogen vanuit Brazilië. Dus net van Schiphol opgehaald, nu al in de Harbour Club. Olaf Mol, Olaf, welkom.
Hi.
Had Bottas met de nieuwe motor ook zo makkelijk naar voren kunnen rijden?
Omdat het Bottas is, niet.
En ook bij ons, de laatste teambaas die een Verstappen kampioen maakte, Frans Verschuur. Frans, korte vraag en antwoord. 50.000 euro, schuimstreep dollar, voor het aanraken van een achtervleugel. Is dat logisch of is dat echt volledig waardeloos?
Waardeloos.
Heren, wat een race.
Ja, hè? Lekker. Hè?
Voordat gewoon... we verder gaan, wil ik eerst even de eerste
racen,
emoties.
Nee, racen. Dat was het. En ze steken er met z'n tweeën zo ver bovenuit. En ja, dan is het ook wel vet. En de enige juiste beslissing was na het ene momentje waar ze samen afgingen. Laat ze maar racen, weet je. Want als je daar de hangel eruit haalt om iemand 5 seconden te geven, ja, dan dat is zonde. Want dan ben je alles en iedereen thuis op de bank ben je in mineur aan het brengen. En nu is het gewoon van oké. Want die poging 2, daar wisten we van, die kwam nog wel. En die was er ook. En daarmee was het goed.
Komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Frans, hoe heb jij zitten kijken? Genoten toch?
Ja, dit is een race op zijn best. En ja, zo zie ik het graag.
Ja. Had ze?
Iedereen met het mes tussen de tanden. Was fantastisch. Ja. Nog nooit zo'n... zo'n spectaculaire gevecht gezien. Dat iedereen elke millimeter uitperst van de auto. En tot het gaatje gaat om voor te blijven. Dat is mooi.
Het hele weekend was wel een soap, hè?
Het hele weekend was één hele grote soap. En weet je, het is dan logischerwijs, hè, met 2,5 miljoen kijkers voor naar zo'n wedstrijd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen bij die niet de diepte van de sport kennen. En de moeilijkheid van de sport kennen. Die zeggen, ja, maar is dit en dat. Alles wat er gebeurd is, heeft allemaal met reglementen te maken. En natuurlijk heeft Frans gelijk gezegd, ja, voor het aanraken van een vleugel waardeloos. Maar als je nou even kijkt wat er gisteren gebeurt na de wedstrijd. Lewis stopt, krijgt een vlag. Dan denk ik, in die vlag kan ook 5 kilo lood zitten. En daarmee laat hij dat lood in zijn auto vallen. En daarom zijn dit soort regels er. Dus ja,
nee, ik vind 50.000 een beetje veel.
Ja, maar dat is dan de vier. Kijk,
Lewis krijgt 5.000 voor zijn gordel.
Tuurlijk.
Dat krijgen wij ook. Als wij racen en we maken gordels, krijgen daar wij ook een straf.
Daar was dus een precedent over. Dat was alles een keer uitgedeeld.
Ja.
Iedereen kwam natuurlijk, ja, maar die heeft aangeraakt. Die heeft alles aangeraakt. Die heeft dat al gedaan. Daar hebben ze van gezegd, ja, eigenlijk hebben we dat toen niet goed gedaan. Wij willen van het gezeik af zijn. Mm-hmm. Iedereen weet nu als je het doet. Krijg je 50.000 euro boete.
Ik hoorde wel iemand zeggen, en dat vond ik wel treffend, door dit soort hoge boetes te geven, raakt het wel een beetje losgekoppeld van de gemiddelde fan. Omdat het zo'n krankzinnig hoog bedrag is. En ik weet het is voor Max kleingeld. Die heeft het waarschijnlijk in een oude sok zitten. Maar ik vond het wel zo hoog dat ik dacht, jezus, hoe leg je dit uit aan iemand die net bij Formule 1 is ingestapt? Je raakt een achtervleugel aan en je moet $50.000 betalen.
Ik denk wat deze situatie anders maakte, was dat de achtervleugel onder investigation was. Mm-hmm. En omdat het onderzocht werd, ja, dan mag je er absoluut niet aan zitten. Dus dan dat Max eraan zat, hadden ze, ja, dat, daar willen ze een voorbeeld van maken. Van doe dat nooit weer als iets onderzocht
je
wordt.
Je maakt dan een half punt op je licentie. Dan zijn ze veel, veel banger dan die 50.000.
Nee, want daar straf je ze dus niet mee. En dat is dus wat ik in het verleden ook wel zie. Ferrari heeft wel eens een keer iets gedaan en dan kreeg Ferrari, dan kregen ze een boete van 25.000 euro of 25.000 dollar. Ja, dat draaien ze een hand niet voor. Dus om het deze jongens te laten raken, gaat het van dat bedrag. Want,
ja, maar worden ze hier nou echt mee geraakt?
Je moet het zelf betalen, hè? Je moet zelf voor de volgende race, moet je dat als rijder betaald hebben. En dat later dokter Helmut Marko waarschijnlijk nog wel een keer wat overmaakt. Maar je moet het wel eerst zelf even regelen. En nee, voor dit soort jongens die miljoenen verdienen, ja, is het natuurlijk, ja.
Waarom duurde die uitspraak zo lang? 24 uur, er ging etmaal overheen.
Ze moesten meneer John Owen, met tijdverschil in Engeland, die hebben ze via een Zoom call nog laten halen. En ik vind dat vriend Meijer dit fantastisch gedaan heeft. Tim, zoon van Teddy Meijer, de oude een van de medeoprichters van McLaren. Die is jurist en die heeft het zo goed gedaan dat je uiteindelijk moet zorgen dat Mercedes denkt, ja, alles is hier belicht. Het heeft geen zin om in beroep te gaan, want anders gaat het naast.
Onomkeerbaar natuurlijk, als je het eenmaal zegt. Ook.
Hoe bedoel je dat?
Nou, je uitspraak is onomkeerbaar. Je kan maar één keer wat zeggen.
Ja, precies. Maar ja, als jij het niet heel grondig doet zoals ze het gedaan hebben, ja, dan laat je ruimte. En dan zeg je, ja, maar we hebben nu nieuw bewijs en we hebben weer een nieuwe video en we hebben weer dit. En we hebben weer, en ja, dan blijft er maar doorkabbelen. Dus ik vind juist dat ze dat wel goed gedaan hebben. De andere kant van het verhaal van de VIA is, denk ik ook, door het uit te stellen, dat het niet zaterdagochtend alle kranten in Europa kon halen. Dat scheelt ook nog wel weer een dingetje.
We zitten nu toch middenin in het DRS-verhaal.
Ja.
Is dit bewust risico geweest van Mercedes? Is dit een ongelukje? Waar kwam dit vandaan?
Het was zo weinig dat ik het een ongelukje vind.
Nou, het kwam vandaan dat je een test die gedaan wordt niet doorkomt. Want daar begint het mee. Ja. He, de VIA doet die test. Dat hebben ze in dit geval op 14 auto's gedaan. En je moet je voorstellen, het is echt niet zo dat ze dat altijd bij alle auto's doen. Ze hebben een matrix. Er komt een auto binnen, dan trekken ze een kaart. Bij deze auto controleren we dat. En daar zit die test bij. En dan gaan ze die test doen. Hij is niet goed. Doen ze hem nog een keer. Ze hebben hem dus 4 keer gedaan om te weten dat het allemaal oké was. Het midden was goed, de buitenkant was niet goed. En daarna komt de vraag, hoe komt dit?
Even voor de gewone kijker. Daarbij viel ook vaak het woord vals spelen.
Nee, ja, luister. Ik denk dat op dit moment dat we kijken naar een kampioenschap, en denk even bij de constructeurs, het is echt handschoenen uit, slugfest. Gewoon raggen, roeien, alles wat je maar kan doen op het randje. En daarbij kun je een gok nemen dat als jouw auto gecontroleerd wordt bij die matrix, dat deel niet gecontroleerd wordt. En ik zou het van teams wel eens chic vinden als ze de lef zouden hebben bij dit soort dingen. Want dan haal je heel veel angel weg, vind ik. Dan zeggen, ja, klopt, hebben we geprobeerd. Dat is niet gelukt, jammer. Ja. Punt. Dan ben je klaar, hè? Ja, ja. Dat zullen ze nooit doen, hè? Want ze gaan dus roepen, ja, maar dat was een boutje en een nippeltje en een moertje. En als we het gezien hadden, hadden we het kunnen repareren. Maar
Frans, wat denk jij?
Als teambaas, je probeert toch alles?
Wat is hier gebeurd?
Als teambaas probeer je alles. En zelfs meer als alles. En alles wat, als teams het niet vinden, dan heb je geluk. En vinden ze het wel, heb je pech.
Maar op dit punt in het kampioenschap is het waard om dit nu te proberen.
Hun hebben echt uitgemeten, als het echt effect heeft, dan proberen ze het. Maar ik denk ook omdat je in het midden natuurlijk niet zo was. En daarnaast gok ik erop dat het, of gok ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat ze het expres gedaan hebben.
Nee.
Ik denk het ook niet. Ik denk als je de pace ziet van Lewis, nadat hij die penalty heeft gehad, dus dat het probleem was opgelost, dat is niks minder geworden. Dus ik denk dat er gewoon iets te ver doorgebogen is, misschien wel tijdens de sessie, dat er iets te veel ruimte overblijft. Ik weet niet precies wat er gedaan is, maar dit kan bijna niet
kijk, als je onder bimetaal een stukje ijzer hebt zitten en door de kracht die erop komt, want er komt echt heel veel kracht op, iets verder inbuigt, waardoor als je rijdt het verder open gaat, maar als hij dicht zit weer normaal is, dat zou ik eerder zeg maar doen, ja, omdat dat minder moeilijk te vinden is. Want onder kracht iets meten, ja, dat is natuurlijk minder moeilijk dan wat ze nu deden, want dit ziet iedereen. Het is niet zo moeilijk.
We hadden dit verhaal gehad en toen moest de race nog beginnen. Laten we eens even luisteren.
Zondag 14 november 2021, Paul voor Bottas, dan Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Leclerc. En we zijn onderweg en Bottas heeft weer een goede start. Maar Verstappen zit er al naast. Binnenkantje. En nu, Bottas moet wijken. Verstappen aan de leiding en daar komt ook meteen Perez als hij een beetje geluk heeft. En het is Norris die buiten de baan geduwd is. Bij de Ferrari's meteen dik bij elkaar. Leclerc in de aanval bij zijn teamgenoot. Perez probeert het buitenlangs bij Valtteri Bottas, maar dat lukt nog niet. En Leclerc en Sainz, ja, natuurlijk, joh, schuift er allemaal lekker af. Zet de deur maar open voor Jan en Alleman. Vettel, volgens mij, met een prima start. Hoop gedrukt en Perez wel naar P2 gedoken. Hij heeft uitkomen gedaan, dit is lekker. Daar zien we Lewis Hamilton inmiddels al op P8.
Ja, Bottas slecht weg.
Ja. Ja, dat klopt. Ja. En ik denk toch dat je met volle tanks dat toch iets anders is.
En hij stond op de schaduwkant, hè?
Ja.
Zijn auto stond volledig op de schaduwkant. Dus dat deel asfalt was gewoon, ik denk dat er wel een graad of 8 scheelt, koeler dan waar de zon op stond. Hij riep al, ja, ik zit lekker in de schaduw.
Ja, dat zei hij, van maar ik zit lekker in de schaduw.
Maar dat is denk ik meer voor zijn warmte en zijn bolletje, want de zon daardoor komt. Het was het hele weekend overigens best wel koel. Het was wel zonnig, maar 18 graden. Donderdag was zelfs 15 graden. En eigenlijk was gisteren voor Braziliaanse begrippen met 23 graden ook nog niet eens heel heet. Maar ja, half november is natuurlijk ook niet zo heel raar. Dus,
ja. Ja, maar de baantemperatuur die vloog omhoog later in het weekend. Het ging van, geloof ik, 36. Op vrijdag ging het naar
56. 56. En in de sprintrace was het ook weer andersom. Kwam in één keer weer een zonnetje bij. Dus die jongens die in de sprintqualifying op die rode band stonden, kregen daar weer een beetje mazzel van. Dus, het is gewoon, wat mij betreft, deze baan heeft altijd geleverd als je kijkt. Maakt niet uit wat voor wedstrijden. Droog, nat, half nat, het weer, de vorm van de baan, het korte rondje. Het is echt, wat mij betreft, de mooiste vertaling van Fast and Furious in de Formule 1. Is Interlagos. Zou een circuit zijn wat er bij mij betreft nooit af zou mogen.
Tsunoda die probeert Stroll in te halen in bocht 1, maar die haalt het niet. Het zorgt ervoor dat er veel troep op de baan komt, waardoor de safety car de baan op komt.
Rustig aan, rustig aan. Hamilton kijkt. Verstappen houdt de pace laag. De mannen achterin moeten door een team op de hoogte gebracht blijven, want ze zijn nog niet. En dit is allemaal binnen het reglement. Als de safety car weg is, mag de voorste man het tempo bepalen. En daar gaan ze. Checo goed mee hoor. Moet wel verdedigen. Checo moet wel verdedigen. En Bottas. Oh, Sainz. Leclerc was dat, sorry. Hey, die probeerde het even. Maar hij heeft zich even geblokkeerd. Verstappen is los. Dat is mooi. Zelf gedaan de rust gehouden om dit te doen. En daar het voordeel van. Maar ja, Hamilton in de buurt. En dat was al 4 seconden.
Frans, ik zag jou bedenkelijk kijken.
Ja, doe die vaker hoor, want dat is een beetje een standaard uitdrukking van het gezicht van Frans. Dus voor ons iets zo vreemd.
Ik vond de straf die Tsunoda kreeg een beetje zwaar.
Ik ook.
En dat vond ik eigenlijk, ja, ik zag hem, hij zat er gewoon tussen. En die Stroll die zat niet te kijken en die stuurde gewoon in. Ik vond dat.
Dus wat Tsunoda zei, had hij gelijk in wat jij betreft?
Ja, hij zat niet te kijken. Ja. Hij zat gewoon niet te kijken.
Ik ook, vond ik ook uiteindelijk ook. Ja. Het probleem is natuurlijk, er komt een gevolg. Hè? Dat is als ze elkaar alleen maar even raken en er is daarna niet een safety car of een virtual safety car nodig, dan is het ook minder heftig. Maar omdat er natuurlijk een gevolg aan zit, krijgen ze de neiging om te kijken van ja, oké, wiens schuld is nou dat we in deze safety car situatie zitten. En dan is dat de aanvallende partij. Dus ik hoop dat ze er zo naar gekeken hebben en daarna gehandeld hebben. En niet zozeer de actie zelf. De actie zelf was voor mij gewoon een uitremactie. En inderdaad, ja, als je maar blind instuurt naar het clipping point, ja, dan raak je vanzelf of het clipping point of de auto die ertussen zit.
Ik zag onze eigen Robin Lefeber, bekend van Grand Prix Radio, twitteren het volgende. Vond ik interessant. Als ze bij Red Bull slim zijn, laten ze Perez bij de herstart na de safety car Verstappen 30 seconden wegrijden. Hamilton mag Perez pas inhalen bij start-finish.
Nou, dat mag niet. Je moet ook zoveel ruimte houden tussen de auto's in. Ja. Je kunt niet zomaar als 5 bochten van tevoren afremmen en dan Verstappen wegrijden.
Want Verstappen moet achter de safety car in ieder geval 2 autolengtes.
5 afstand.
Elke auto die direct achter de safety car rijdt, mag daar niet verder achter zakken dan 5 autolengtes. Mm-hmm. De andere auto's daarachter willen natuurlijk alles dicht mogelijk bij zitten.
Ja.
Ik snap wel, ik heb het zelf ook even bedacht, dat je een gaatje zou kunnen laten, maar een groot gat creëren mag niet. Want je zit nog altijd dat je als, met name als die safety car ook weg is. En ook bij de safety car zit je natuurlijk. Je mag niet stapvoets gaan rijden. Je hebt nog altijd een delta, wat ze noemen. Je hebt een minimale tijd waarin je moet rijden. En dat zit op het stuur zit dat gewoon met een plusje en een minnetje. Of je aan de goede of aan de foute kant zit. Dus
Het gaat niet helemaal op.
Nee, anderhalf, 2 seconden kan wel. Want dat kan natuurlijk. Hè, want je kunt ook een keer zeggen van, ik had even een foutje. Of ik moest even wat doen. En, Maar ja, dat is lastig uit te voeren ook. En het risico wat je neemt, als je wel zoiets zou proberen, is dat je niet weet hoe de wedstrijdleiding erop gaat reageren. En dan ben je verder van huis.
Heel even over de snelheid op de baan.
De rondetijd tussen de heren Verstappen en Hamilton. De afgelopen ronde, dames en heren. Het verschil. 1/1000ste van een seconde. Twee verschillende coureurs in twee verschillende auto's. Met twee verschillende motoren, afstellingen, bandenspanning, vleugelstanden. Noem het allemaal maar op. 14-7. En rijdt de rest dan maar 200ste van een seconde langzamer. En Bottas steekt op 15-1. Ik denk dat bij Bottas nu de fik er even uit is.
Wij zagen zaterdag Hamilton van 20 naar 5 gaan. Toen zei iedereen, ja, maar zondag is een andere dag. Auto is zwaarder, bandenmanagement, hoge temperatuur. Noem het allemaal maar op. Dus morgen is wellicht een hele andere dag. Dat was het eigenlijk helemaal niet, hè? Ze waren nog steeds razendsnel, die Mercedes'en, toch?
Ze waren bloedsnel.
Wat hebben zij gevonden?
Ja, dat is de vraag, denk ik, die Red Bull ook heeft. Wat iedereen zich afvraagt, ze gaan zo ontzettend snel op het rechte stuk. En dat is voornamelijk het laatste stuk van het rechte stuk. Dus dat heeft misschien niet eens alles met de motor te maken. Dat heeft heel veel te maken met de achtervleugel. En daar pakken ze gewoon heel veel tijd. Je ziet hoe makkelijk Lewis inhaalt, hoe die door het veld heen snijdt. Hoe makkelijk die eigenlijk Perez kan pakken. En hoe makkelijk die relatief Max voorbij gaat ook nog na een paar ronden. Maar ja, wat het interessante was deze race was, in de sprintrace zag je dat Max in het begin kan aanvallen, het gat dicht kan rijden, maar je brandt je banden op achter iemand. En ik denk dat eigenlijk de strategie was van Max om altijd er maar ervoor te zitten, dus vroeg te pitten, maar om vervolgens te zorgen dat Lewis en zo lang mogelijk niet voorbij komt, zodat Lewis zijn banden oprookt, dat die banden te warm worden. En dat is de enige kans om te winnen, om die Mercedes achter te houden. En dat is helaas net niet gelukt.
Nee. Maar is dit een bedreiging voor het kampioenschap, zoals we het nu zien, voor Max? Als ze zo blijven
rijden? Ik ben niet akkoord met je stelling. Is het een bedreiging voor het kampioenschap van Max? We zitten in een kampioenschap en het gaat tussen Hamilton en Verstappen. Mm-hmm. Dus dat kampioenschap is nog volledig in leven. Dus het is
14 punten, hè?
Nou ja, maar laten we zo zeggen. Hè? Voor veel mensen hing de weegschaal meer richting Max.
Tuurlijk.
Dat Mercedes nu zo ontzettend snel is.
Welkom in 2021. Het is een feit, want wij kunnen alleen maar constateren wat er gebeurt. En het blijkt dus dat, tuurlijk had Max het liefst met 28 punten voorsprong uit Brazilië weggegaan. Maar het zijn er nu nog 14.
Ja.
En dat is zoals het hele jaar al gaat. Volgens mij is de hoogste voorsprong die hij gehad heeft 33 punten. Wat voor Silverstone of zo?
Ja, die klapband in Baku, die komt hem duur te staan misschien wel. Maar je ziet eigenlijk het hele seizoen, als het ene team een voordeel heeft, dan is het andere team, komt weer keihard terug de volgende race.
Ja.
Dus ik verwacht dat Red Bull toch nog wel weer iets uit de hoed tovert om het gat wat kleiner te maken in ieder geval.
En je weet niet hoe lang die Mercedes motor het volhoudt, hè? Maar die hebben ze echt helemaal opgeschroefd. En wat ik dan lees, maar lees het normaal, die gaat nu nog maar 2500 kilometer mee en normaal 7000. En je weet niet of deze het weer zoveel slijt, of ze dan weer een andere moeten pakken.
Ja, maar ze hebben natuurlijk nog geen. Ze hebben steeds preventief.
Ja, ja.
Hè, Bottas ook. Ze hebben steeds preventief motorwissels gedaan. Niet omdat er iets zwaar kapot was, maar om er eentje meer in de pool te zetten. Dus.
En zou dit een masterplan kunnen zijn qua motorwissels,
tuurlijk,
dat nu volledig tot wasdom komt?
Toen wij het probeerden bij Mercedes, zei hij van, jullie zijn helemaal de weg kwijt en ze werkt het niet, ze werkt het niet. Ja, ze werkt het dus wel. Want ze nemen in principe die 5 plaatsen om er in de directe wedstrijd die erop volgt beter te zijn. En de race daarna ook nog. Dus het is. Maar ja, ik ben benieuwd hoeveel ze daarmee wegkomen onder de budget cap. Want dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje wat dit jaar boven het veld hangt.
Er komen natuurlijk 2 nieuwe banen aan. En die banen, Qatar heeft een hoop hoge snelheidsbochten.
Ja.
Met een lang rechter stuk. Dus daar is engine power gewoon belangrijk. En Jeddah is helemaal een feest. Dat is alleen maar slingers met DRS. En dat is een meer rechter stuk met slingers dan maar wel vol gas. Engine power maakt een enorm verschil daar. Dus ik denk dat ze preventief inderdaad wel wat motoren gewisseld hebben.
Ligt jij daar ook in de woestijn, zoals bij Dubai bijvoorbeeld? Want daar, zeg maar, als je daar gaat rijden, zeker de eerste keer, dan ligt er zoveel zand op.
Ja, dat wordt een ellende.
Dan slijt de motor heel hard.
Ik heb vanochtend de eerste Formule 2 training gedaan voor die race.
Ja.
In de sim. En we hebben het model helemaal laten namaken in de sim. Maar die rijden als eerste in het weekend. Dus die mogen echt letterlijk de zandbak op om de baan schoon te maken. En die baan die gaat tot 10 seconden langzamer zijn de eerste run.
Dus al het zand wordt in stoffen die in je motor komt.
Ja, ja. Wat te denken van alle bouwmaterialen die daar nu nog steeds over de banen gesleept worden. Verliezen de rest. Ja. En daarnaast is het ook allemaal nog niet af. En is het ook allemaal nog niet.
En de vraag is natuurlijk of het afkomt op tijd.
Ja. Maar we gaan zo meteen verder vooruitblikken op Qatar. Er zat veel agressie bij Mercedes in.
Zo.
Dit weekend. Ja. Ik zat die race te kijken. Lewis, ja, magistraal gereden natuurlijk. Ik gunde het hem. Ik gunde Toto niet.
Nee, hij wordt, je krijgt een beetje een, hoe zeg je dat nou? Je krijgt acne op plekken waar je het niet van verwacht. Als je ziet in één keer een hele vilijne Toto. Die eigenlijk dat in alle jaren hiervoor niet had. Ook niet nodig had, want dan moest hij het binnen zijn team regelen. En dat was met Bottas in die zin zo geregeld.
Ja.
Maar ook de manier waarop hij dingen zegt, zoals hij gisteren zegt tegen Bottas van go get him. Zo van alsof hij een hond op weg stuurt om een botje ergens te halen. Ik vind dat,
fuck them all.
Ja, ja, ik vind dat niet zo. Ik vind het niet passen.
Ik vind het heerlijk. Ik vind het toont zijn ware aard.
Okay.
Maar je ziet wel hoe achter de schermen bij Mercedes gewerkt wordt.
Van, nou, je kan wel het van twee kanten bekijken. Aan de ene kant is het natuurlijk ongefilterde passie voor de sport. Aan de andere kant kan je afvragen, is hij in de positie om zo ongefilterd zijn gezicht te laten zien? Maar ik kan me voorstellen dat soort gedachten door zijn hoofd gaan. Maar is hij niet in die positie? Ja, is hij wel gemachtigd om dit te laten zien?
Het is zijn taak om het team vooruit te trekken. Om het team te motiveren en te pushen verder daar waar anderen kunnen. Dus hij laat dat wat meer blijken. Hij is wat emotioneler en hij voelt zich heel erg het geslagen jongetje.
Zien we de echte racer Toto? Zien we de raceliefhebber Toto in plaats van de teambaas Toto?
Ja.
Nou, ik zie een Oostenrijker die voor een Duitser werkt. En dat gaat echt erop. Dat is echt, dat hebben we uit het verleden ook gezien. Dat geeft echt volle moed.
Ga je de Tweede Wereldoorlog erbij halen?
Nee, ik zeg een Oostenrijker die voor een Duitser werkt. Dat geeft de maximale spirit.
Het is een beetje Frans Beckenbauer-achtig. Een beetje Karl-Heinz
Rummenigge. Ja, we zien het bij voetballers ook. Die raken alles wat ze tegenkomen.
Okay, ja,
de oorlog erbij aan.
De sympathie,
ik zou niet durven.
De sympathiefactor Toto is wel een beetje... Daar gaat het.
Die man heeft zoveel meegemaakt. Ik vind dat hij iets meer stijl had moeten tonen. Ja, iets meer zo van...
Ik vind hem ook niet passen, hoor.
Ik vind hem niet passen. En als ik hem zie, zou ik het wel zeggen.
Ja. Zometeen maak je kans op 50 euro gratis tanken bij Tink. En dat is lekker in deze tijden. En het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack in Raad het Autogeluid. Ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar over de straf van Hamilton. Tot zo.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Welkom terug. Je luistert Formule 1 aan tafel. De grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks in Raad het Autogeluid kans op onder andere 50 euro gratis tanken. Maar eerst hebben we een vraag van Lamme Janners. Zo'n pseudoniem.
Altijd jammer pseudoniem. Ik zou ze graag mensen willen die gewoon lekker... Ik heet Johan de Bruin en ik wil dat wel even. Maar vooruit.
Nou, we gaan toch de vraag behandelen.
Okay.
Mannen, waarom heeft Red Bull niet gewacht en de aanklacht tegen Mercedes over de achtervleugel tot na de sprintkwalificatie? Hamilton was dan achteraan gestart bij de race op zondag. Lamme jammers, hè?
Dat achtervleugelverhaal van die DRS kwam helemaal niet bij Red Bull vandaan. Dat is een constatering van de technische gedelegeerde Joe Bauer, die een keuring doet op een auto en iets niet goed ziet. Daar heeft Red Bull nul, maar dan ook echt nul mee te maken gehad.
Ja.
Dat zij eerder over de hele achtervleugel bezig zijn met de FIA, zoals Mercedes dat eerder bij hun en andere teams gedaan heeft, dat is een feit. Maar dit hele verhaal van die DRS had 0,0 met Red Bull te maken.
Dat was een gelukje.
Nou, bij deze je vraag beantwoord, Lamme Janners. En nogmaals, we zijn benieuwd naar je echte naam. Terug naar de race. Hamilton die dringt aan bij Verstappen en maakt zich gereed voor een nieuwe inhaalpoging voor de leiding in de wedstrijd.
Komt hij weer. Nu gaat hij wel komen. Hij heeft zitten sparen. Verstappen zal die linkerkant weer kiezen. Heeft hij genoeg overspeed om nu er echt voorbij te komen? Ja, hij is er voorbij. En blok meteen terug. Lewis Hamilton, 59e ronde van de wedstrijd. Vanaf P10 pakt hij de leiding. Eerste keer niet gelukt, nu wel.
Ja, had weinig nog kunnen doen, hè?
Nee, waar het voor mij om gaat, is dat nog voordat hij hem gaat inhalen, ik zeg, nu gaat hij wel komen. Dat je gewoon ziet al van, oké, nu zit hij op zo'n punt. Nu doet hij het wel. Wat heel grappig was, is dat wij het met elkaar allemaal ook hier eens zijn. Dat we een fantastische wedstrijd gezien hebben. En een ongelooflijke goede Lewis Hamilton. En dat er dan mensen zijn die tegen mij zeggen dat ik in één keer een charme-offensief voor Hamilton begin. Ik zeg, jongens, de man rijdt de race van zijn leven. Als ik daar niet eerlijk van zou moeten zeggen en zou moeten bedanken, hier moet je wel respect voor hebben. Dat is ook niet goed, weet je. Ja. Of ik heb een oranje bril, of nu ben ik ineens weer pro-Hamilton. Dus ik kan het wat dat betreft nooit goed doen. Want ja, als je dit niet kunt waarderen, los van wie je ook fan bent, ja, dan snap je de autoracerij niet. Ja. Toch?
Helemaal mee eens. Hetzelfde is dat Nederlands elftal er ook geen reet van bakte. Dat kan ik ook zeggen. Ja, maar dat, je bent wel een Oranje-fan. Je bent natuurlijk een Max-fan. Maar als een ander het beter doet, moet je dat ook erkennen.
Ja.
Ik vond Hamilton er tussenuit springen in de manier waarop hij zijn inhoudacties opzette. En wat je met Max altijd in de regen ziet, dat hij andere lijnen vindt. Daar is Lewis verdomd goed in om net even buiten die dirty air te zitten op een baan waar je eigenlijk altijd op een draadje rijdt qua grip. En als je net buiten de ideale lijn rijdt, dan kom je op het vuil. Maar hij vindt toch net die lijn.
Dat dipje, dat kleine dipje richting pit-ingang.
Ja.
Dat pakte hij steeds mee.
Ja, en een bocht, ik weet niet, de laatste bocht, die laatste echte bocht waar je voor moet remmen, zat hij altijd krap.
Op de curl.
En hij laat het werken. En niemand kan het laten werken. En hij kon het. En daardoor kon hij net wat dichterbij zitten. En daarom kon Bottas het niet. Want die kan die lijnen niet rijden. En Hamilton wel. En daar zit het enige grote verschil tussen die twee.
Voor dit inhaalmoment zat er nog een incidentje in bocht 4 met Max en Lewis.
Ja.
Goede call van de FIA toch, om daar niks van te vinden verder, om dat te laten.
Ja, dat moet je zo laten, want anders maak je de race stuk. En ik denk dat de FIA dat ook ziet. En je kunt het natuurlijk, als je de stuurbeelden ziet bij Max in de auto, dan kun je daar je twijfels over hebben. Maar ik vind dat het gewoon bij het race moet blijven. En dat hebben ze gedaan. Het moet niet te veel achter die tafel gebeuren.
Nee. Ze moeten ook wel voorkomen dat het niet zo mag zijn dat ze dingen maar laten gaan omdat ze niet in het kampioenschap willen interfereren. Hè. Het is niet zo dat je Lewis en Max nu de vrijheid moet geven. Ja, het gaat om het kampioenschap, daarom gaan we alles. Ze moeten alles, vind ik, goed bekijken. Wat ik geloof ik gisteren van gezegd heb, en dat vind ik wel het belangrijkste. En ik ben blij dat ze dat gedaan hebben. Je moet ook kunnen kijken in de geest van de wedstrijd. Omdat je wist dat was de eerste. Het gevecht was nog niet voorbij. En als je daar een 5 seconden straf van haalt, dan haal je die angel eruit. Want dan is er ook geen initiatief meer, of is er geen incentive meer om dan maar die plek zo hard te verdedigen. Dus ik denk wel dat ze de race er levend mee gehouden hebben.
Ja, ze hebben het allebei de coureurs hebben het op een zeer hoog professionele manier opgelost. Door niet elkaar te raken, elkaar de ruimte te geven. Uiteindelijk, ja, Max die verremde zich misschien een beetje. En hij had misschien een waarschuwing ervoor kunnen krijgen. Een penalty absoluut niet.
Nee, toen Lewis hoorde dat er geen penalty kwam, toen zei hij terug, of course.
Ja.
Was het authentiek? Was het sarcastisch na dat weekend?
Ik heb getwijfeld. Ik heb live, want wij kunnen er nu over nadenken. En we hadden er gisteren over na kunnen denken. Ik moet dan op het moment doen. En dan denk ik, luister, hij klonk voor mij redelijk authentiek. Omdat hij natuurlijk ook, op dat moment zit hij zo in race mode. En is hij zo heftig bezig, dat hij ook wel weet dat hij hem niet neelde. Hij neelde die inhaalactie niet. Dat weet hij ook. Dan weet je als hij nog, hè, want ze zaten echt naast elkaar op het clipboard. Ja, dan weet je al, ja, in principe ga ik er nu in ieder geval af. Nou, we gingen er samen af. Ah, mooi. Dan is het goed zo. Dus voor mij was hij authentiek.
En ik denk dat Lewis ook wel wist, ik pak hem later wel.
Ja,
ja, maar het was de eerste. Ja. En hij was niet geneeld.
Hij zei het op een manier dat hij al lang weer bezig was met de volgende inhaalactie.
Dat denk ik ook. Maar Mattie denkt er anders over. Zie ik
nee,
al
nee, nee
ja,
helemaal
wel.
Niet. Nee, ik ben het wel eens. Jij zei namelijk voor de opname van de podcast, je hoorde hem ook niet over de boordradio zeggen van,
he pushed me off.
He pushed me off. En normaal doet hij dat wel.
Iedereen meestal wel, dus dat zegt vaak al, waarvan wij overigens nooit weten of hij dat niet gezegd heeft en het niet uitgezonden is. Want dat is natuurlijk iets, die dingen staan niet open nog. Nee. Dus.
Nog heel even de waarschuwingsslag voor Max vanwege het weaven. Kan iemand dat uitleggen, weaven?
Ja, Max die reed voor Hamilton. De slipstream van deze auto is best wel sterk. Dus slipstream is het voordeel wat je krijgt als je uit de wind rijdt achter iemand. En Max die slingert dan. En dat is ook misschien ook wel iets wat in het simrace een beetje geïntroduceerd is. Dat is heel grappig. Op die manier creëer je een beetje meer wind op de vleugels van de coureur achter je. Dus haal je het voordeel van de slipstream weg. En Max die pusht het natuurlijk tot de uiterste limiet van wat toelaatbaar is. Hè? Want je mag het niet je mag niet zoveel slingeren dat je hem blokt onder het inhalen. Maar je mag wel slingeren op het rechte stuk voordat hij de actie maakt. En ja, dan ging je misschien net iets te ver op het randje. Ik vond van niet, maar je moet uiteindelijk een grens trekken. Dat hebben ze daar gedaan en dat was fair.
Hij was er ook weinig onder de indruk volgens mij. Hè?
Ja, dat boeit hem helemaal niet.
Doen ze de groeten, say hi. Ja, maar als coureur zijn er ook, weet je. Ja, wat heb je eraan als ze tegen je zeggen, je hebt iets gedaan. En dan zeggen ze, eigenlijk zeggen ze alleen maar, we hebben het gezien en opletten. Nou, veel plezier ermee. Straf me of hou je bek. Dat is een beetje volgens mij wat er in je hoofd gebeurt. Op zo'n moment toch?
Ja, het is een gele kaart. Nou, die trek je schouders op en denk je, oh, het is
een gele kaart nog zwaarder is. Het is echt een waarschuwing. Ja. Het is een vingertje van, hey, let op.
Ja, maar de volgende keer had hij denk ik wel wat gekregen.
Tuurlijk. Maar dus, ja, dat weet je dan ook. Ja,
een soort gele kaart.
Maar de volgende keer was het niet nodig. Want deze keer was het nodig om die inhaalmanoeuvre niet te laten werken.
Ja. We gaan even naar Max na de wedstrijd bij Jack.
Je hebt alles moeten geven. Ja. Dan word je tweede. Dan doe je toch nog aan schadebeperking. Dan kan je nog best tevreden zijn, toch?
Ja, we waren gewoon te langzaam. Ik heb alles eraan proberen te doen om, om hem achter me te houden. Maar hij had gewoon wat te veel topsnelheid deze keer. En ja, op dit circuit op een of andere manier konden ze toch redelijk makkelijk volgen. En elke keer als ze binnen 18e zaten, of in ieder geval Lewis, dan moest ik al verdedigen in bocht 1. Dus het schoot niet echt op, maar uiteindelijk gewoon een prima resultaat.
Je vroeg zelf van die undercut, dat moeten we niet nog een keer laten gebeuren. En toen heb je het zelf gedaan.
Ja.
Als je nu achteraf kijkt, goede beslissingen geweest?
Ja, maar we hadden niet zoveel wat we konden doen. Dus uiteindelijk denk ik dat de strategie wel prima was.
Dan gaan jullie samen eraf. Under investigation. En dan beslist gelukkig de wedstrijdleiding. We gaan er niks aan doen. Fijne beslissing.
Ja, ik zou niet weten wat ze anders hadden moeten beslissen.
Ja, dat weet je. Ze kunnen maar, van alles verzinnen, toch?
Ja, maar we waren gewoon aan het racen. Dus ja.
Oké, schadebeperking. Ga je daar nog met een rustig gevoel? Ik vond dat ze toch wel een enorme hoeveelheid overspeed hadden, hoor. Hè?
Klopt, maar wij waren weer heel sterk in Mexico bijvoorbeeld. Dus zo kan je het ook wel zien. En dit is één raceweekend en we weten gewoon met een verse motor dat zij er net wat meer uit kunnen halen. Dus dat doet langzamerhand ook wel minder. En dan komt het op zich wel weer allemaal wat dichter bij elkaar. Dus.
Ja.
Nou ja, ik denk een knap trouwens ook. Een hele goede analyse als je zo ver uit de auto komt. Dat lachje, dat korte lachje, jij kent hem ook goed, hè? Ja, ze waren vandaag net even te snel. En dan weet je wel dat hij er goed in zit. Want als hij de P erin heeft, dan komt dat niet.
Ja, en gewoon down to earth. En hij weet ook gewoon dat het team ook wel weer terugkomt. En hij heeft daar gewoon volle vertrouwen in. En er wordt ontzettend hard gepusht nu in die fabriek om te zorgen dat ze het gat dichten.
En wat ook weer het belangrijkste is, want zo zit hij er echt in. Max weet dat hij achter het stuur niks heeft laten liggen. En als je dan verslagen wordt, dan zal hij nooit zeggen wat wij zeggen. Dan kun je alleen maar... Ja. Hè, hij zal niet zeggen, ja, ik feliciteer Lewis, want hij heeft het heel knap gedaan. Maar feitelijk, door aan te geven, ja, wij hebben er alles aan gedaan. Bij mij achter het stuur is er niks achtergebleven qua tiende en dingen. Ja, als ik dan verslagen word, so be it. Dan kan je daar ook mee leven, denk ik.
Frans, jij zei vorige week nog in de podcast, Max wordt 100% wereldkampioen.
Blijf ik nog steeds bij.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Nee, het kan maar helder zijn.
Raad het autogeluid.
Het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus geven we je in F1 aan tafel de kans om €50 gratis tanken te winnen bij Tink in Raad het autogeluid. Wij gaan naar Mario de Pizzaman in de showroom bij Jan.
Dit bedrijf hier in Druten heeft vast wel veel pluimen verdiend. Want als ik hier aankom rijden, en het is vandaag een hele mooie dag, dan zie ik allemaal pluimen staan op een rotonde hier voor de deur. Volgens mij zijn die dingen nog geld waard ook. Jan, staan die pluimen daar het hele jaar?
Geen flauw idee.
Je komt er elke dag langs hier, je werkt hier.
Ja, maar ik rijd in een Mercedes, dus wij hebben de gang erin. Ik zie geen pluim staan.
Oké, je zit ook in een Mercedes.
Uiteraard. Kan er maar één de beste zijn.
Vertel.
Een heerlijke boodschappenwagen voor de snelle boodschappen. Het hele boekje erop, zeer compleet uitgevoerd en net vers van de pers binnen.
Er staan bijna geen kilometers op de teller.
110, dus hij heeft wel wat gereden, maar ja, is voor een Mercedes net ingereden.
Hij ruikt als nieuw, ik wil heel graag het geluid horen.
Waar komt hij?
Alleen voor die klappen lijkt het me heerlijk om door een dorpje te rijden. En dan af en toe zo'n knettertje er vanaf. Waar kunnen we deze auto vinden?
www.paulvanbergen.nl.
Dankjewel.
You're welcome.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het dan op paulvanbergen.nl. Dan maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink. En het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. Stuur je antwoord naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. Winnaar van vorige week is Sydney Heuvelman.
Ga hier rechtsaf.
Dat hoor je dan bijvoorbeeld. Ja, dit weekend weer een race. Het is de laatste van een triple header. En de eerste van de laatste drie races van het seizoen. De eerste van de laatste drie races van het seizoen. Ja, het is een nieuw circuit, bekend van de MotoGP. Atsi, jij zei het heel mooi, we hebben het opgebouwd in de sim. Je gaf al een soort van voorproefje. Wat valt je op aan het circuit waar we naartoe gaan?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken hem zelf nog niet zo heel goed. Ik heb wel wat voor wat coureurs de sim of de baan laten maken, zodat zij in ieder geval thuis kunnen trainen. Maar ja, wat ik zie van de onboards is dat veel snelle bochten, lang rechte stuk. Het is weer in de zandbak. Dus het zal een interessant weekendje worden weer. Wie heeft de beste aero en wie heeft de beste motor?
Mag ik even tussendoor? Want ik zag jou in Mexico ineens in jou. Secundaire job, nieuwe job bij Alfa Romeo. Wat heb je daarvan geleerd? Want ik heb je het weekend lekker laten gaan. Want ik ben nog niet zo van, hey, ik zie Atsi, ik ga eens even kijken. Jij moet ook lekker je ding doen. Ik doe ook gewoon lekker mijn ding. Performance engineer heet dat dan?
Ja, ik ben driver performance consultant. Dus dat houdt in, ik ben eigenlijk bezig met de coureurs. Wat doen de coureurs op het circuit? Wat doen de andere coureurs op het circuit? En waar zit die middenweg? Waar moeten we kijken in de auto? Wat moet verbeterd worden in de auto? En waar moeten onze coureurs verbeteren? En daar moeten we ergens een middenweg in vinden om het maximale uit het pakket te halen elk weekend.
Dus anders praat jij ook met engineers?
Ik zit aan de pitwall, dus tijdens de free practice en kwalificatie. Dus ik heb eigenlijk alles meteen in de gaten. Ik heb alle data tot mijn beschikking. En daar moet ik mee werken om te kijken van waar laten wij het
zelf. Wat heb je zelf geleerd dat weekend?
Dat er ontzettend veel informatie beschikbaar is in de Formule 1. Je moet heel veel communiceren. En vanuit verschillende lagen binnen het team wordt er natuurlijk ontzettend veel informatie verzameld en doorgecommuniceerd. En de manier waarop dat wordt gecommuniceerd, dat is het grootste leerpunt.
Krijg je ook te maken met politiek? Ja, sorry. Ik ga er even door. Krijg je ook te maken met politiek? Dat je denkt van, hé, ik zeg dat, maar dat valt in dat hoekje niet zo lekker. Of valt dat bij Alfa mee?
Dat valt zeker wel mee bij Alfa. Het is... Ik ben consultant, dus ik sta redelijk onafhankelijk in het team.
Bek houden, ik zeg, we gaan het zo doen.
Nou, ik ben aangenomen om mijn mening te geven. En
oeh, lekker. Oh,
dat is wel fijn.
Oh, Frans, niks voor mij.
Dat is ook iets Frans.
Lekker.
Maar als jij dus even voor de leek... Lewis die stak de laatste bocht voor het rechte stuk wat korter in. En dat zie jij. En dan zeg je tegen je rijders van Alfa van... hey, probeer dat ook eens. Of zeg tegen de dataman, zet dat eens in en kijk of dat kan met die auto. Want dan kun je of dat kan met die auto natuurlijk.
Ja, de communicatie naar de coureur gaat altijd via de engineer. Dus dat er één persoon praat tegen de coureur. Want anders heb je vijf personen die tegen de coureur
lopen. Ja, maar na de training bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen van... hey, probeer die bocht dus...
Absoluut. Dat analyseren we. En je moet natuurlijk wel begrijpen dat een Mercedes niet vergelijkbaar is met een Alfa. Dus ik kan roepen van, ja, je moet hetzelfde doen als Lewis. Als dat niet kan, dan moeten we uitzoeken van waarom dat niet kan. Of kunnen we iets dichterbij brengen naar die balans om dat wel te kunnen.
Dus jij bent eigenlijk heel belangrijk.
dat weet ik niet.
Heeft Alfa ook een remote garage?
Elk team heeft een remote garage. Ja, je bedoelt in de fabriek.
In de fabriek.
Ja.
Hey, en volgend jaar werk je dus voor Bottas en...
De volgende rijder, ja.
Ja, ik dacht probeer het.
Ja, die Chinees, dat is zo moeilijk nog wel.
Nee, ja, het is nog niet hard gemaakt.
Nee, dat weet ik, maar er zijn zoveel dingen niet hard. Er worden later hard tot de avond. Dus dit ook.
Tijd om het podium te voorspellen.
Oh ja.
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 Oh ja. Ja. Ja.
Waar?
Ja, in Qatar.
Ik trek
bijna 600 Grand Prix. Nee.
Ik trek een rain card.
Nee.
Oké, dan gaan we een heel gekke podium doen. 1 Alonso, 2 Raikkonen en 3 Tsunoda.
Oké, je begint van onderaf aan. Interessant.
Hij moet met Alfa beginnen.
Nee. Ja, daar kun je niet onderuit.
Ja, nee.
Atse.
Max 1, Hamilton 2, Bottas 3.
Frans?
Ik denk toch... ik vind Leclerc de laatste tijd wel aardig doen. Ja. En dat heel bijzonder. En ik had niet verwacht dat Ferrari nog zoveel aan het einde zou bijkomen. Dus Max, Lewis, Leclerc.
Okay. Het wordt een leuke race, omdat niemand die baan kent.
Zit jij erop?
Nee, ik ben bij Abu Dhabi er weer bij. En dan volgend jaar elke race.
Maar dit is natuurlijk wel heel belangrijk, zo'n nieuw circuit, denk ik.
Absoluut. Ik ben ook vanuit mijn eigen kantoor.
Een kleine mister dat ze jou niet meenemen.
Nou, ik ben... Dat is wel mijn eigen keuze. Omdat ik iets beperkt ben met mijn eigen bedrijf. Dit seizoen nog. Volgend jaar ben ik wel bij elke race aanwezig. Ik ben wel ingelogd vanuit mijn eigen kantoor. Dus ik kijk wel mee. En ik ben wel gelinkt aan het team. En ik zit in de communicatiekanalen.
Dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Heeft ieder team één of twee van de jongens als jou? Of heeft per rijder iemand?
Weinig teams hebben op dit moment een driver, performance, consultant, coach, hoe je maar wil noemen. Ferrari heeft er één, geloof ik. En ja, het is een beetje met het idee, volgend jaar worden de auto's veel gelijkwaardiger. En daar kan de coureur dan een groot verschil maken in de voorbereiding. En het is natuurlijk niet alleen op circuit waar ik mijn werk moet doen, maar ook in de fabriek, in de voorbereiding voor het volgende seizoen. En daar moet een bepaalde performance instelling komen, wat ik eigenlijk met Team Redline doe. Dit jaar wou we echt alles winnen, maar dat draait echt alleen puur om performance. Omdat alle auto's in de sim gelijk zijn. En dat willen we natuurlijk ook met Alfa bereiken.
Even. Ik zie een bepaalde glinstering in zijn ogen.
Ja.
Zag je die ook?
Ja, ik zag het.
Jij hebt dus een 2022 auto al in een vorm gezien.
Ik heb nog helemaal niks van de 2022 auto gezien.
Zie je die neus?
Alleen op de
piek. Koekoek.
Ik heb alleen een showmodel gezien.
Dus volgend jaar heb je geen tijd meer voor ons.
Nee, we gaan hem niet
graag zien. Ja, hoe moet dat dan?
Volgend jaar wordt druk. En, kijk, ik run mijn eigen bedrijven natuurlijk bij met het trainen van Formule 2 en Formule 3 coureurs. En het mooie is, we delen de circuits. Dus Formule 2 en Formule 3, die rijden in het Formule 1 weekend. En ik zit in die weken voor de race, zit ik al in de voorbereiding in de sim met dat soort teams. Met de Formule 1 zelf natuurlijk ook. Dus ik kan het nog goed combineren, maar het wordt wel erg druk. Het is 160 dagen van huis minimaal.
En dan bellen wij ook nog, Hadze.
Ja, gezellig.
Formule 1 aan tafel op locatie.
Zoals ik al eerder zei, dit weekend dus de laatste van de triple header in Qatar. Kwalificatie zaterdag om 3:00, race op zondag om 3:00. En je weet het, alle ins en outs vanaf het paddock zijn live te beluisteren bij Jack en Olaf vanuit Qatar bij Grand Prix Radio. Heren, dank jullie voor jullie aanwezigheid. Ik mag jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis.
Lekker in de handbagage, top.
Heerlijk, toch?
Ja, lekker naar zo'n, zo'n land in het Midden-Oosten. Kom lekker met een fles drank binnen. Ik denk het niet.
Was hartstikke welkom. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Productie deze week Marnix Westhuis. Redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En oh ja, na de break praten we hier nog even na met een hapje en een drankje in de Harbour Club.
Formule 1 aan tafel.
Och, hemel. Wouter.
Vlees met SCH. Yes.
Goedemiddag. Vandaag heb ik wat zelfgemaakte yakitori sticks voor jullie gemaakt. Ik heb een bieftaak gemaakt met wat yakiniku saus en wat salty shishito peppers.
Oeh. We gaan ervan genieten.
Dankjewel, graag gedaan.
Dankjewel, Wouter. Hey, zat je nou goed met je voorspelling afgelopen week eigenlijk?
Ik zat twee weken terug, zat ik goed met de voorspelling. Dus als je hem voor deze keer ook wil horen...
Ja, zeg maar.
Dan gaan we weer voor Max, hè?
Kijk.
Ja, hij staat genoteerd, Wouter. Okay. We checken het volgende week.
Nee, volgende week hoeven we niet te vragen. Want de week daarna denk ik dat hij weer voor Max gaat.
Ja, dat denk ik ook. Maar gefeliciteerd met je nieuwe collega, Olaf.
Ja, nee, ja, goed. Nou, ik heb geen idee of ik een nieuwe collega heb, want ik heb nog niemand gesproken van dit. Dus ik vind het een aardige poging van je, maar...
Jij hebt nog steeds niemand gesproken van dit.
Nee, helemaal niks, niemand.
Hij
niemand
is altijd weg. Hij staat nooit in Nederland, hij is altijd weg.
Nee, maar serieus niet.
Is dat de enige die tot nu toe bij Nant vastgelegd is?
Volgens mij wel. Ja, oké. Okay. Volgens mij wel.
Kan je je voorstellen dat je zegt, nee, ik heb nog niemand gesproken.
Echt niet.
Dat mensen dat raar vinden.
Waarom?
Nou... Ik kan me voorstellen dat ze jou eigenlijk nog eerder bellen dan de presentator.
Nee, want Marco Zwaneveld is op 1 november jongstleden begonnen. Volgens mij hebben ze nog geen kantoren, geen panden en geen andere dingen. Nou, dan ga je dat eerst invullen en dan ga je naar het poppetjes invullen.
Oké. Okay.
Dus ik vind dat niet raar en ik ben al druk bezig met dit seizoen. Dus half december zien we het wel en dan ik hoor het wel.
Ik vind het een leuke naam, Amber.
Ja, ja, met een prima juffrouw.
Ja, toch?
Ja.
Ja, maar hou even vrienden. Zij is Carlo Bransen van het blad Caros is haar oom, heb ik begrepen. Ja. Maar ik ben Amber en Rachid ook wel eens, privé zijn ze. Kwamen ze even naar de Grand Prix van Canada. Dus er zit wel een stukje lief.
En zij doet ook een podcast?
Nee, kan me niet voorstellen. Mij niet, nee, ze zijn van Rob Ruis, NOS Ruis.
Ja, dat is kleiner.
Nee, ze doet geen podcast.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.